Ja, het is wat, hè, in Sint Maarten. Het is, dat raakt mij ook heel persoonlijk, zal ik je zeggen. Want ik zit daar voor mijn werk, ik denk 5-6 keer per jaar. En dat al achter elkaar. Dus ik heb daar intense, en dan vaak een week, soms anderhalve week. En dan bouw je intense relaties op met de mensen daar. En dan is het erg ernstig, komt het echt extra binnen als je ziet wat daar gebeurt. Je herkent de gebouwen die dan in puin liggen en je krijgt geen contact met mensen. Dus dat is heel vervelend. Dus het komt in die zin heel dichtbij dat de wereld in nood is inderdaad. Dat de wereld in barensweeën is en uitkijkt naar de komst van Jezus Christus. En ik wil daar vanochtend dus ook over nadenken van in de tijd waarin we leven, hoe herkennen we Jezus Christus nog? Hoe herkennen we Jezus nog in de wereld om ons heen als je kijkt naar wat er allemaal speelt? We hebben het natuurlijk, denken we nu aan de natuurrampen die er gebeuren, ook zo'n enorme aardbeving weer in Mexico. En er gebeurt een hele hoop waar we ook niks van horen. Maar ik wil dus vanochtend dus ook eens nadenken over de dingen die we wel zien om ons heen en hoe wij daarmee om kunnen gaan. Ik heb jaren geleden, kijk of hij het doet. Ah, dan moet ik het natuurlijk aanzetten. Dat is het allerhandigste als ik doe. Even kijken aan. Ja, daar komt hij hoor. Wacht even. Ja, daar is hij. Dat is deze film. Heeft iemand die wel eens gezien? Ja, mijn vrouw natuurlijk. Jij hebt hem gezien? Ja, mooi. Ja, dit is Time Changer. Als je een keer je handen erop kan krijgen, dan moet je een keer kijken. Want het is een hele interessante film. Deze film gaat over een bijbelprofessor. En zeker Russell Carlyle heet hij. En het speelt zich af, begint in het jaar 1890. En hij is verbonden aan een groot bijbelinstituut. En hij schrijft op een gegeven moment een boek. En hij stelt daarin dat het christelijk geloof niet per se nodig is om een moraal goed leven te leiden. En al zijn collega's in dat bijbelinstituut die zeggen van, die staan erachter en die prijzen om onze werk, behalve één. En zijn collega is dat, professor Anderson. Dat is de man linksboven en rechts zie je die groep daar zitten die dat overlegt. Maar deze Anderson die zegt van dat wat hij geschreven heeft een destructieve invloed zal hebben op de moraal van de toekomstige generaties. En om dat te bewijzen dat zijn theorie klopt, neemt deze Anderson, die professor Carlyle, mee naar zijn huis en laat hem een tijdmachine zien. En hij stuurt die Carlyle, dat zie je dan linksonder, dat is natuurlijk een beetje fantasie, maar even het idee. Stuurt hij hem naar de 21ste eeuw. En daar komt de professor in aanraking met de gevolgen van een maatschappij die zijn eigen moraal heeft ontwikkeld zonder God en zonder de Bijbel. En Carlyle ontdekt in de film aan den lijve waar zijn schrijven uiteindelijk toe zal leiden. En door de gevolgen en de tegenstelling in de tijd zo tegenover elkaar te zetten, dus van het ene naar het andere moment, laat het zien uiteindelijk in die film hoe sluipend dat proces gegaan is. Omdat wij het heel normaal vinden in de wereld waarin wij leven. Dat er vandaag allerlei dingen gebeuren die in 1890 echt nooit zouden gebeuren of toegestaan zouden zijn. Of dat we dat normaal zouden vinden in die tijd. Maar door het zo in tegenstelling tegenover elkaar te zetten, word je er als kijker mee geconfronteerd van ja, als je het zo zegt, als je het van daar naar daar klapt, ja, dan is er een hoop gebeurd in de wereld. En de tijd is, de tegenstelling is zo groot, dus dat je dat ook de hoofdpersoon, die is volledig in shock. En moet erkennen, en ook als kijker moet je erkennen dat het veranderd is veel ten slechtste in plaats van, ten slechte in plaats van ten goede. Een voorbeeld in de film is bijvoorbeeld dat deze professor door het park loopt en dan ziet hij een klein meisje die jat een boterham bij iemand en eet het gauw op en hij zegt van, hé, je mag helemaal niet stelen, jonge dame. En dat ze brutaal zegt, 12 jaar is, hoezo, wie zegt dat? Of dat hij naar de bioscoop gaat en dat hij dan op een gegeven moment helemaal verschrikt de zaal uitrent, naar medewerker loopt en zegt, ze vervloeken mij, ze lasteren de naam van mijn heer. Er wordt gevloekt in de film met iemand. Je spoort niet. Wat een gek is dit, wat een fanaat. En allemaal dat soort dingen gebeuren er. En in die ruim 100 jaar, als je daarnaar kijkt, als je het zo bekijkt, dat toen niet gebeurde en nu wel, dan zie je dat in die 100 jaar onze kijk op God en op de Bijbel enorm veranderd is. En het lijkt ook steeds erger te worden. Sterker nog, het wordt steeds erger. Vandaag de dag is het gewoon vanzelfsprekend bijna dat er met Jezus, God en Bijbel op allerlei manieren de spot gedreven mag worden. Dat is heel normaal. Als je kijkt naar de conferenties die er zijn, de films die er gedaan worden, de namen van onze Heer worden op allerlei manieren ontheiligd. Dus steeds vaker de ene grap naar de andere. En dan nog maar te zwijgen over het vloeken wat je in conferenties, in films, op de tv hoort. En overal zie je dat Jezus dus wordt teruggebracht tot wat wij van hem vinden in plaats van wie hij is in de Bijbel. Wie hij werkelijk is. Dus wij creëren met de maatschappij een beeld van Jezus van zo, daar kan die staan en dat is prima. En het is gewoon geworden om Jezus dus uiteindelijk te betrekken bij allerlei godslastelijke situaties. Films, voorstellingen, dat er daardoor nauwelijks aandacht meer voor is. Het is zo gewoon geworden dat we het gewoon maar accepteren als zijnde, het hoort nou eenmaal bij de maatschappij waarin we leven. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het boek van Dan Brown. Dat is toch wereldwijd een beroemd boek geworden, de Da Vinci Code. Waarin Jezus niks anders is dan een gewoon mens die zelfs een nageslacht heeft. Dus dat is wat er dan wordt verteld. En dus nooit tevoren staat het Bijbelse beeld van Jezus Christus zo ver af van de cultuur als de dag waarin we vandaag leven. Elton John, wie kent hem? Elton John, de zanger? Ja, nou, ik zou bijna zeggen, wie kent hem niet? Er gaan er minder handen omhoog. Die heeft ooit in een interview gezegd, en heel uitdagend gezegd, Jezus, die zou vandaag, als hij zou leven, zou het een bewogen, superintelligente, homoseksuele man zijn, die alle menselijke problemen kent. Dat wordt er dus gewoon gezegd en iedereen, dat kan ik me iets in indenken. De bekende atheïst Richard Dawkins, een hele bekende atheïst die gewoon echt fanatiek alles wat met het christelijk geloof heeft aanvalt. Die zei, als Jezus vandaag zou leven, dan zou hij vandaag met een t-shirt oplopen, ik ben atheïst. Zo wordt er dus beïnvloed, zo wordt er dus gedacht over Jezus in deze maatschappij. En het huidige beeld van Jezus bij de meeste mensen is dus niet het beeld wat de Bijbel leert. In dit alternatieve beeld, dus wat de wereld leert, is er absoluut wel belangstelling voor Jezus. Er is belangstelling voor de Zoon van God. Maar slechts als een goede man, als een profeet, als een leraar die allerlei religieuze wijsheden heeft. En hij wordt dan in één adem genoemd met mensen als Gandhi en mensen als Boeddha. En zijn rol wordt daar dus ook mee uiteindelijk ook beperkt tot een soort rol als een soort gids in de zoektocht naar jezelf. En naar inzicht in jezelf en om een stukje verlichting te krijgen in deze maatschappij. En in die rol die Jezus krijgt toebedeeld is hij dan een geweldige bron van inspiratie, maar hij krijgt geen troon. Er is geen troon voor hem. En hij is dan één van de vele en voor sommigen zelfs wel de beste leraar die ze ooit gehad hebben. En ze kunnen van zo iemand leren. Ze kunnen hem zelfs een tijdje volgen, maar dat is het dan ook. En als we terugkijken in de tijd, sterker nog, als ik slechts terugkijk in de tijd van mijn leven, dan weet ik in mijn vroege jaren nog dat er met respect over God en over de Bijbel werd gesproken. Zelfs in het gezin waar ik vandaan kom, wat niet geloofde. Dan gaat het wel op zijn Brabants, dus op zijn Brabants wordt in elke zin wel een GVD geroepen. Maar dat is dan ook een van de eerste stappen erin. Je ziet hoe fnuikend en hoe langzamerhand dat gewoon geworden is. Maar als er dan even serieus werd nagedacht over wie God, dan werd er wel met respect over gesproken. En terwijl je dat dan, als je dat dan gaat onderzoeken van wat is er nou op dat vlak gaande in de wereld, en je gaat heel voorzichtig eens naar op internet kijken, dan kom je de meest verschrikkelijke dingen tegen die er worden gezegd over Jezus Christus. Zelfs zo schokkend dat ik tot huilens toe achter mijn pc'tje zat en dacht, het kan niet waar zijn. Ik laat ze ook niet zien, maar het kan niet waar zijn. Er is zoveel gaande op dat vlak. En 2 Petrus 3 vers 3 zegt het. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. Dus er zullen het diepere betekenis van het woordje spotters is schofferen. God wordt gewoon geschoffeerd. Kijk, dat er de spot met iets wordt gedreven, dat is vind ik een ander niveau dan dat echt iemand geschoffeerd wordt. Geschoffeerd worden is echt het laagste van het laagste. En dus heel langzaam, haast onmerkbaar, is het wereldse denken ook bij ons in de kerk binnengeslopen. En dan bedoel ik niet specifiek deze gemeente, maar de kerk in het algemeen. De kerk accepteert steeds meer dat de waarheid die Jezus Christus predikt, wordt vermengd met de moraal van deze wereld. En dat is schokkend om te zien. De Jezus die we willen leren kennen is niet te vinden in de cultuur van vandaag. En toch worden wij als christenen ook langzamerhand gehersenspoeld door de informatiestroom die we op zoveel manieren te verwerken krijgen. Elke dag weer. Met onze telefoons, met internet, met alles wat je om je heen ziet. Continu. En het ergste daarvan is dat het grootste deel van de informatie die we verwerken, dat het niet eens bewust gebeurt. Onderzoeken hebben namelijk al lang aangetoond dat juist de onbewuste zaken, die ons het meest beïnvloeden. Geuren, beelden, woorden, muziek, noem maar op. Zaken die ons onderbewuste binnendringen zonder dat je erom gevraagd hebt. Als je gaat winkelen, dan hoor je echt die muziek niet op de achtergrond. Er worden bewust geurpilaren neergezet, zodat het jou beïnvloedt om bepaalde dingen te kopen. De muziek wordt er echt helemaal op afgestemd. En dat is dan een soort muzikaal behangertje. We letten er niet meer op, maar het onderbewuste gaat ermee aan de slag. Dat is wat er gebeurt. De marketing van deze wereld, de marketinggoeroes en de bedrijven die dit allemaal bedenken, die zijn daar meester in. Die beïnvloeden ons op een manier waar we geen idee van hebben. De schapindeling in een supermarkt, de producten die voor je neus staan, die pak je eerder dan die daar onderop staan. Daar wordt om gevochten, daar wordt betaald, grof betaald om op een bepaalde positie in de supermarkt te staan. Allemaal om ons te beïnvloeden. En die morele verandering die in onze maatschappij steeds vanzelfsprekender wordt, is als zo'n muzikaal behangetje. We hebben het niet door, maar het is continu aanwezig. En langzamerhand, en langzaam maar zeker, dringt deze moraal onze bewustzijn binnen. En juist ook bij ons als christenen. En ik was al lang gewend aan het feit dat niet-christenen en zelfs mensen die zich religieus noemen, de boodschap van de Bijbel veel te radicaal vinden. Daar ben ik al lang aan gewend. Maar het overkomt me steeds vaker dat ik discussies heb met hen die zich christen noemen, en die dan soms vraagtekens zetten bij de absolute waarde en waarheid en de boodschap van de Bijbel. Ja, dat kun je dan wel zeggen dat het, ja, maar ja, dat kan toch helemaal niet. Ik bedoel, ik geloof wel in de hemel, maar hel, ja, weet je, dat geloof ik niet. Ik vind, en God als vader vind ik prima, maar met Jezus Christus kan ik niet zoveel. En dat zijn mensen die zich christen noemen, die naar de kerk gaan. Als we als volgelingen van Jezus dus niet ernstig opletten, dan zal de boodschap van die andere Jezus, die gezien wordt in deze wereld, ongemerkt als een muziekje op de achtergrond ons onderbewustzijn binnendringen. En zonder dat we het zelf in de gaten hebben, verandert heel langzaam het denken over Jezus. Ons denken over Jezus. Maar gelukkig hebben we als tegenhanger van al deze beelden en deze verwrongen informatie, hebben we de Bijbel. Gelukkig hebben we die. En in de Bijbel hebben we het Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament hebben we de vier evangeliën. En hebben we ook het boek Hebreeën. En ik weet niet of jullie het weten, maar als je buiten de vier evangeliën om, is er nergens zoveel informatie over Jezus Christus te vinden als in het boek Hebreeën. Dat is een fantastisch boek om te kijken van wat staat er nou nog meer over Jezus geschreven. En dat boek gaat ook over hem. En het is namelijk een boek geschreven aan de Hebreeuwse Joden die tot geloof waren gekomen in Jezus Christus. En deze mensen die stonden in die tijd ook onder druk. Vanuit een hele andere kant, vanuit religieus oogpunt. Die kwamen uit het Joodse denken, uit de Joodse cultuur, de Joodse manier van geloven. En die ontmoeten Jezus Christus, geven hun hart aan Jezus Christus. En die maatschappij, continu, dit kan niet en het is een verkeerd beeld. Jezus bestaat niet, er is geen opstanding uit de dood. En bedenk het maar, ze stonden onder enorme druk. Ze werden veracht door hun familie, door hun voormalige geloofsgenoten. En onder dat alles bleven ze gelukkig wel blijdschap en vreugde ervaren. Maar toch waren er een groot aantal, die dreigden te bezwijken onder de druk van hun omgeving. En we weten niet wie het boek Hebreeën heeft geschreven. Te vermoeden is dat het Paulus is, maar dat staat niet. Maar wie het ook geweest is, hij wilde duidelijk maken aan zijn Hebreeuwse geloofsgenoten dat ze moesten vasthouden aan hun geloof in Jezus Christus. Aan wie hij werkelijk was. De waarheid te omarmen, de zekerheid ervan te verankeren in hun leven, in hun bestaan. En niet te twijfelen, zodat ze in staat zouden zijn om uiteindelijk die constante stroom aan negatieve kritiek, om dat uiteindelijk te weerstaan. Gewoon niet te twijfelen, niet op te geven, vast te houden en zeker te weten. En de schrijver van de Hebreeënbrief, die leert ons dat geen enkele gelovige de tegenstand kan weerstaan. Uit zichzelf. En dat vind ik iets wat we heel goed tot ons door moeten laten dringen. Wat ik ook persoonlijk tot mezelf heel goed moet laten doordringen. Dat we de tegenstand en de sluimerende druk, dat onderbewuste, dat de invloed van de maatschappij, niemand kan dat weerstaan, mits we Jezus Christus als ons ultieme doel voor ogen blijven houden. Als we het uit onszelf gaan doen, dan gaan we hoe dan ook langzamerhand verworden tot wat de maatschappij om ons heen is. En als Jezus dus niet het ultieme doel is en dus ook niet de ervaring met Jezus alles overheerst, dan gaat het vroeg of laat gaat het mis. En de brief is gericht aan jonge Hebreeuwse gelovigen. En hij, Jezus, is het die ze nodig hebben. Hem moeten ze dienen, met hem moeten ze zich omkleden. En het is Jezus die ze beter moeten leren kennen. Alleen Jezus en een volledig begrip van wie hij is. Luister goed wat ik zeg. Alleen Jezus en het volledige begrip van wie hij is, hielp hen om door die moeilijke omstandigheden heen te komen. En die ze elke dag weer tegenkwamen. Alleen dat. Alleen dat. En dat geldt voor vandaag ook. Ik geloof dat we vandaag de dag, dat er dus zoveel valse informatie over God, over de Bijbel, over Jezus, over ons heen krijgen. Hè, om dan verbaasd aan het einde van de dag onszelf af te vragen van, waarom heb ik het zo zwaar deze dagen? Waarom heb ik het zo zwaar? Maar het is Jezus die het dichtst bij ons staat. He, dichterbij dan onze vrienden, dan onze beste vrienden. Hij is die het dichtst bij ons staat. He, en om diezelfde reden als de gelovigen in het boek Hebreeën hebben we hem zo hard nodig. Want de druk van de maatschappij is groter dan dat wij denken dat hij is. Hij is gemener en geniepiger dan dat wij denken dat hij is. En niet alleen als onze redder, maar ook als onze constante metgezel en onze vriend in ons leven. En het boek Hebreeën leert ons dat Jezus degene is die hoger is dan wie dan ook. Hè? Hoger dan Mozes, hoger dan Aaron, meer dan de engelen, beter dan de priesters, hoger dan de profeten. Noem maar op, hij is de allerhoogste priester. Jezus is degene die het dichtst bij God is. Dichter bij God dan dat hij is, kan niemand zijn. Is ook nog nooit iemand geweest. En bij hem moet je zijn. En dan lezen we in Hebreeën 8 vers 1, de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Te midden van al die godlastelijke informatie en beelden over God, Jezus en de Bijbel, is er maar één manier om niet beïnvloed te worden. En dat is je aandacht te focussen op Jezus Christus die naast God de Vader in de hemel zit. Hoe herken je dat een briefje van 50 euro vals is? Hoe herken je dat? Doordat je weet hoe een echt briefje eruit ziet. Als je niet weet hoe een echt briefje van 50 eruit ziet, tot in het kleinste detail, dan zul je nooit een vals briefje van 50 onderscheiden. En zo is het ook met Jezus. Als jij niet weet wie de echte Jezus is, ga je die valse Jezus nooit herkennen. En hoe weet je nou wie de ware Jezus Christus is? Is het dit nou wat de wereld zegt over Jezus? Of is dat nou iets anders? De enige manier om erachter te komen is om te duiken in de Bijbel, hem daar te bestuderen. Alleen met Gods woord opgeschreven in de Bijbel zie je wie Jezus werkelijk is. En alleen op die manier kun je hem werkelijk leren kennen. En niet wat anderen van hem maken, maar door het woord van God alleen. En als je Jezus zo wilt leren kennen, dan is er geen mooier boek dan het boek Hebreeën te bestuderen. Ik zou jullie bijna gewoon willen uitdagen. Bestudeer dat boek eens. Ga er eens over lezen. Laat de eerste verzen gewoon eens tot je doordringen. Ik ga zo de eerste drie verzen gewoon eens even kort behandelen. En gewoon wat er in die drie verzen eigenlijk al staat over Jezus Christus, is al zoveel informatie. En weet je, laat ik dat ook maar gaan doen. Want het boek begint daar al. Hebreeën, het eerste hoofdstuk, het eerste vers, begint al met een geweldig statement. Dat is, Jezus, zoals ik het dan vertaald heb met mijn woorden, Jezus is het laatste woord van God. Want er staat in het eerste vers van het eerste hoofdstuk van Hebreeën. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had, door de profeten, heeft hij in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dan denk je, ja, nou, leuk. Maar wat staat er nou? Wat dat zegt is dat God dus in de tijd van het Oude Testament op verschillende manieren, op verschillende tijden, tot ons gesproken heeft. En hij sprak tot Abraham een beetje. Hij sprak tot Mozes een beetje, om hem wat te noemen. Hij sprak tot David of Salomo een beetje. En hij sprak tot verschillende profeten. En dat alles over, en allemaal een beetje, allemaal verschillende brokjes informatie. En dat alles over een langere periode, verspreid over duizenden jaren. Krijgen wij de informatie aangereikt die we in het Oude Testament vinden. En hier lezen we dat, nadat God vele malen en op verschillende manieren telkens een beetje gesproken had, hij als laatste met ons gesproken had. Want al die beetjes zijn woorden gesproken tot ons door iemand anders heen. Spreekt hij tot het als laatste met ons door zijn Zoon Jezus Christus. Jezus had het laatste woord van God. Jezus is het laatste woord van God. Johannes 1, vers 1 en 14 zegt, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En het woord is vlees geworden, in vers 14, en heeft onder ons gewoond. Jezus Christus is het woord. Hij is het laatste woord, hij heeft het laatste woord. En dat vind ik een heerlijke geruststelling, dat hij het laatste woord heeft in de wereld waarin wij leven. En Jezus is dus niemand anders dan God zelf die hier op aarde rondwandelde in een mensenlichaam. En in de laatste dagen dat hij hier op aarde rondwandelde, wilde God niet door mensen heen een stukje informatie delen op verschillende tijden. Nee, hij wilde zelf in hoogst eigen persoon het laatste woord komen vertellen. Dus daarmee is Jezus niet een of andere profeet of leraar, of een of ander, of meer dan een goed mens zelfs. Nee, hij is God in eigen persoon. Hij zei, dit is wie ik ben. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dat zei Jezus. Dus het is niet een of ander goed mens. Het is God in eigen persoon, in een lichaam, kwam ons het laatste woord vertellen. En vind je het gek dat de tegenstander van God er alles aan wil doen om jouw kijk op Jezus te veranderen? Hij heeft daar alles voor over, dat doet hij alles mee. Als jij namelijk Jezus gaat zien zoals hij is, als jij Jezus gaat herkennen en erkennen voor wie hij werkelijk is, dan verliest de Satan zijn grip op jouw leven en zul je waarlijk vrij zijn, amen. Dan zul je werkelijk vrij zijn als je hem gaat ontdekken wie hij is. Dus door Jezus heeft God tot ons gezegd wat hij wilde zeggen, wat we moesten weten. En de Bijbel begint in den beginne, de Bijbel start zo, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Maar als je verder leest in de Bijbel, dan ontdek je dat God een drie-eenheid is. En dat Jezus bij de schepping de belangrijkste rol heeft gespeeld. Jezus is namelijk de aanleiding voor de schepping. Jezus is namelijk de scheppende deel van God. In het begin was het woord, lezen we weer de eerste drie versen uit Johannes. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat het gemaakt is. Hebreeën 1, vers 2 zegt, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Duidelijker dan dit kun je niet weten wie hij is. Jezus is de schepper. Jezus is het scheppende woord. Door hem is alles gemaakt. En het is ook voor hem gemaakt. Het boek van Rick Warren, ik zal het nooit vergeten. We hadden toevallig gisteravond erover met wat familie. Het eerste, de 40, het doelgedreven leven. Ik weet nog dat ik het in handen krijg. En het eerste zin staat, weet iemand het? Het gaat om God. En dat is ik weet nog dat ik die eerste zin, die kwam zo binnen, dat ik dacht, het gaat niet om jou, het gaat om God. En dat is wat hier staat, het is voor hem gemaakt en door hem gemaakt. Het gaat niet om ons, het gaat om God. Colossense zegt het ook zo mooi, in het eerste hoofdstuk, vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Geweldig. Als derde, Jezus is ook de volheid van God. In het derde vers van de eerste hoofdstuk van Hebreeën, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Colossense 1 vers 19 zegt, want het heeft de Vader behaagd dat in hem de volheid wonen zou. Dus dat betekent dat Jezus hetzelfde is als God en dat hij dus God is. En de Bijbel leert dat God geest is. Ja, dat leert de Bijbel. God is geest. En dat geen mens God kan zien zonder te sterven. Maar als we Jezus zien, dan zien we God, zegt hij zelf. Wie mij gezien heeft, heeft God gezien. Dus als je Jezus ziet in de bladzijde van de Bijbel, als je over hem leest, dan ga je God zelf leren ontdekken. Dan ga je hem zien. Dan ga je hem leren kennen. En het is dus echt belangrijk dat we het heel goed begrijpen. Want in de discussies over Jezus wordt heel vaak gezegd van ja, er is wel een grotere macht. Er is wel een schepper. Maar Jezus, nee, dat kan God niet zijn. Hij is slechts dus een goed mens. Maar het kan dus niet zo zijn. En dat gebeurt dus ook steeds meer onder mensen die naar de kerk gaan. Die heel veel moeite hebben met de plek van Jezus in hun geloof. Maar het kan dus niet zo zijn dat je gelooft dat de Bijbel is en dat er een God is. En dat je tegelijkertijd een Bijbels christen noemt. Dat kan niet. Luister, Jezus is niet slechts een goed mens, hij is Godmens. Ik wil zo dat we dat begrijpen. Als je dat namelijk niet begrijpt, dan begrijp je niet wat het werkelijk is om een volgeling van Jezus te zijn. Als je niet begrijpt dat Jezus zelf God was. En je had het over dat Open Doors, sorry, daar zit je. Hè, Open Doors, dat er zoveel gebeurt. Ik heb gisteren of eergisteren heb ik een hele indringende presentatie van Stichting Open Doors bijgewoond. Hè, dus een stichting die zich inderdaad inzet voor vervolgde christenen. En het ging ook over Noord-Korea, dat is Challenge Gotanus. Die is regiodirecteur, die gaf die presentatie. En het was heel indringend. Hij vertelde hoe het daaraan toe gaat en dat het werk wat zij doen en de mensen die daar wonen, met name in Noord-Korea en aan de grenzen van Zuid-Korea en China, dat het werk echt soms levensbedreigend kan zijn. En in voorbereiding op deze preek dacht ik van ja, dat doen ze niet omdat ze Jezus zo'n goede leraar vinden hoor. Dat doe je niet voor, je zet je leven niet in omdat iemand zo'n goed mens is. Dat doen ze. Ze gaan daarheen omdat ze Jezus, God zelf, hebben leren kennen. Voor wie hij werkelijk is. En alles over hebben om hem te dienen. De God te dienen. En ze willen hun medegelovigen steunen en bemoedigen. En hem willen ze bekendmaken aan hen die leven in zware verdrukking. Want het is daar ongekend. Ik kan dat nou niet, ik zou het liefst er nu over willen uitweiden, ga ik niet doen. Maar het is echt bizar wat daar gebeurt. Het klinkt als een spannend jongensboek, als een fantasie, maar het is werkelijkheid wat daar gebeurt. Het is te gek voor woorden af en toe. Een zijsprongetje was. Maar een van de duidelijkste teksten waarin staat dat Jezus God is, die staat in het achtste vers van de eerste hoofdstuk van Hebreeën. Daar staat, maar tegen de Zoon zegt hij, en hij is hier de Vader, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. Dus de Vader zegt tegen de Zoon, o God. Dus ja. Dus hier noemt God de Vader, Jezus, de Zoon, God. En als jij dus zegt dat Jezus niet God kan zijn, dan ben je het dus oneens met God. Dan ben je het oneens met God, zeg je eigenlijk tegen God, jij bent een leugenaar, want dat kan helemaal niet. He, omdat wij het niet eens zijn of willen of kunnen geloven wat de Bijbel leert, maken wij vervolgens onze eigen waarheid. He, en ons eigen beeld van Jezus. He, we passen ons beeld aan van Jezus, aan wie wij willen dat hij is. Een leraar, een goed mens, spiritueel leider, nou, we hebben het allemaal al genoemd. Maar in plaats van te leren wie hij werkelijk is, namelijk de Zoon van God. Dat is wie hij is. En het is ook voorspeld hoor, want in 2 Timotheüs 4 vers 3 staat er, want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun begeerte. Dat is een heel eng samenspel. Want de mensen zeggen van ja, maar ik geloof het niet meer. En dan sta je hier en dan zeggen ze, ja, ze willen het niet meer horen. Nou, dan praat ik ze maar naar de mond. En dat is wat er gebeurt. Weet je, er zijn te weinig leraren die hier nog als een vaste eik in het geloof staan en nog de waarheid durven te verkondigen. En dat moet weer staan. We moeten als eiken zijn. We moeten opstaan en zeggen, dit is de waarheid. En ik krijg nog wel eens een e-mail of een gesprek met mensen die naar me toe komen en zeggen, ja, ik kan niet geloven dat mensen er... Dat God mensen naar de hel stuurt. He, mijn God doet zoiets niet. Ik zeg, dat klopt. Want jouw God bestaat niet. Die God bestaat niet. Want God is daar heel helder over. Er is een hemel en degene die ze niet willen volgen, is er een plek waar je voor eeuwen van God gescheiden zult zijn. Dat is je eigen keuze. En als we dus in de Bijbel... Als we de Bijbel moeilijk vinden en lastig vinden om bepaalde zaken te accepteren, hè, of te geloven dat het werkelijk staat wat er staat, dan passen wij het wel aan, zodat het ons beter past. Hè? En ik heb wel eens eerder hier gezegd, als de Bijbel ons hart niet kan veranderen, dan verandert ons hart de Bijbel wel. Dat is wat we doen. We passen het aan zoals wij graag willen dat het is. Maar de Bijbel toont uiteindelijk daarmee ook, in het woord zelf, toont de Bijbel de waarheid over wie wij zijn en wie God is. Want de Bijbel voorzegt dat, dat lezen we hier. De regels en geboden, hè, er wordt er ook gezegd van ja, maar de regels en geboden die binden me vast en die maken mij niet vrij. Nee, die zijn dan juist bedoeld om je te beschermen tegen deze ellende. Daarvoor is het. En niet andersom. En als we iets van ons leven willen maken, dan moeten we achter de waarheid zien te komen. Hè, als je wil dat je gelijkvormig wordt aan zijn beeld, hè, wie hij is, en niet dat we andersom dat doen. En Jezus houdt bijna tenslotte alles bij elkaar. Hebreeën 1 vers 3 zegt, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Door Jezus wordt uiteindelijk dus alles bij elkaar gehouden. Het universum zoals we dat kennen, zoals wij met telescopen in de ruimte staren, wordt bijeengehouden door Jezus. Als Jezus zegt, ik laat het los, dan wordt het één chaos en schiet de aarde de ruimte in mijn beleving. Of dat zo is, weet ik niet, maar als Jezus dat loslaat, dan wordt het een chaos. Colossense 1 vers 17 zegt, en hij is er voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Dus het komt allemaal samen door Jezus. En het grappige is dat wij proberen God te vangen in iets wat hij geschapen heeft. En dat kan niet. God heeft tijd, ruimte en materie geschapen. In den beginne, tijd, schiep God de hemel, de ruimte en de aarde, de materie die wij kennen. Dat is wat God geschapen heeft. Maar God staat daar buiten. Maar dat begrijpen we niet, dat kunnen wij niet vangen. Wij kunnen niet buiten tijd, ruimte en materie denken. Dat kunnen wij niet. Niet totdat Jezus ons komt halen, een nieuw lichaam geeft, een onvergankelijk lichaam heeft. Want dan krijgen we ook geestelijke zintuigen. Dan gaan we ook het geestelijke zien. Dat is voor ons nu verborgen. Maar dan gaan wij dat zien. Maar tot die tijd snappen wij dat niet. En God staat buiten tijd, ruimte en materie. Dat is de God die ik aanbid. Maar wij proberen hem te vatten, waar komt God vandaan? Kun je niet stellen die vraag, want God komt niet uit de tijd. Maar waar is hij dan, dat weten we niet. Hij is buiten deze tijd en buiten deze ruimte. Jezus is de vergeving van onze zonden. Nadat hij, in vers 3, de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht. Jezus had het laatste woord van God, God zelf, degene die de wereld gemaakt heeft en die deze wereld bij elkaar houdt, is degene die voor jouw zonde gestorven is. En nu echt tot slot, Jezus is de volbrenger van ons geloof. Vers 3, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand heeft gebracht, had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de Vader, aan de rechterhand van de majesteit en de hoogste hemelen. In vers 12, vers 2 zegt het, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Wist je dat in de tijd van het Oude Testament, in de tent van God, in het heiligste der heiligen, het deel waar God woonde en waar dus alleen de hoge priester mocht komen, dat daar geen stoel stond? Daar stond geen stoel. En waarom was er? De hoge priester kon daar niet even zitten van al zijn werk, even zitten, uitrusten en dan weer verder te gaan. Nee, waarom? Omdat er altijd wel iemand vergeven moest worden. Er was altijd werk aan de winkel. Maar hier lezen we dat Jezus, de hoogste hoge priester, die zit aan de rechterhand van de troon. De troon van God en de hemel. En hij ging zitten naast de Vader. Dus er staat een stoel. Kunnen we dan ga ik vanuit dat er een stoel is. In ieder geval iets waar hij op kan zitten. Niet omdat hij moe was of dat hij moest rusten van het werk. Nee, omdat het volbracht is. Het werk is volbracht. Aan het kruis riep hij dat al. Aan het kruis riep hij, het is volbracht. Jouw zonden zijn vergeven. Onze zonden, mijn zonden zijn vergeven. Degene die ik gedaan heb, vandaag doe en morgen nog doe. Alles is vergeven. En door te gaan zitten naast God de Vader, laat Jezus simpel zien dat er niks meer gedaan hoeft te worden om vergeven te worden. Dat je niks hoeft te doen om vergeven te worden. Simpelweg te accepteren dat het waar is. Jezus is die waarheid. Door hem te accepteren ben je vergeven. Want hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Weet je, en ik heb geen tijdsmachine. Ik kan jullie geen blik in de toekomst geven van met die zap en dan boel, weg. En dan, oh, wat erg allemaal. Maar, net als in die film, maar God heeft ons wel een tijdmachine gegeven. Dat is het woord van God. God heeft ons daar een blik in de toekomst gegeven. En die blik in de toekomst zegt dat er een moment komt, en ik denk persoonlijk dat het heel snel zal zijn, dat hij ons komt halen, meeneemt naar de hemel en dan samen met hem komen we terug om voor 1000 jaar te regeren hier op deze wereld. En dat gaat heel snel gebeuren. Dat is wat de tijdmachine de Bijbel noemt. Geweldig toch? En daar mogen we ons verlangend naar uitstrekken. Amen.